Zondag 4 is dus een slotzondag. En het eerste deel van de Heidelberger Catechismus. De bekende drieslag die typerend is voor de Heidelberger. Een stuk van ellende, verlossing en dankbaarheid. En het is daarom om meer dan één reden goed, gemeente, dat we aan het begin van de preek toch even kijken waar we staan. En zo samen de balans opmaken. Juist als het gaat om zondag 4. Dat eerste deel begon met de vraag, en daarvoor wil ik even met u terug naar zondag 2. Met een hele eenvoudige vraag en een buitengewoon kort antwoord. Waaruit kent gij uw ellende? Zondag 2, vraag en antwoord 3. Uit de wet van God. En eigenlijk geven die vraag en dat antwoord al direct de drie thema's aan die in zondag 2, zondag 3 en zondag 4 worden behandeld. In zondag 2 ging het heel nadrukkelijk over de wet. Kijk er maar mee naar zondag 2. Wat eist de wet van God van ons? We hebben gehoord dat de kern van de wet de eis van Gods liefde is. God eist volmaakte liefde. Niet alleen op dit moment, deze zondag, 27 november... maar vanaf het allerprilste begin van je leven, tot en met het laatste moment van je leven. Elk moment van de dag en van de nacht, 100% liefde. Dat werd ons als een spiegel in zondag 2 voorgehouden. De spiegel van de wet. Vervolgens kwamen we aan de hand van de Heidelberger Catechismus bij zondag 3 heel nadrukkelijk terecht bij onszelf. De inzet van die zondag was al gericht op onszelf. Kijk er maar mee, er stond bij zondag 3, vraag en antwoord 6, heeft dan God de mens? Of u mag ook lezen mij. Ben ik door God boos en verkeerd geschapen? De schijnwerper werd dus gericht op de ellende van ons. U en mij. Waaruit kent gij uw ellende? Zondag 3. En vanavond gaat de schijnwerper naar boven. Naar God. En de manier waarop de catechismus voor deze, mag ik het zo zeggen, vanavond aanvliegroute kiest, is niet uit de lucht gegrepen. Dat deze twee jonge mensen bij wijze van spreken zo op een achternamiddag met elkaar zaten te overleggen, hoe gaan we het stuk van de ellende aan de orde stellen. En er wat heen en weer gepraat en geschuif in de vragen en de antwoorden kwam men dan uiteindelijk tot deze opbouw van de Heidelberger catechismus. Maar voor hetzelfde geld, als er op een ander moment een andere ingeving was geweest, hadden ze voor een andere volgorde gekozen. Nee, achter deze opbouw van zondag 2, de wet, zondag 3, mijn ellende, en zondag 4, God, zit een Bijbelse gedachte. Het doet recht aan de manier waarop in de schrift gesproken wordt over zondekennis. En het wil ook tegelijkertijd recht doen aan het werk van de Heilige Geest. Die vanuit het woord mij confronteert met mezelf. En mij zo in mijn verlorenheid plaatst voor God. Ik moest tijdens de voorbereiding en de prediking denken aan een voorval dat een keer dominee Philpott meemaakte. Dat is een Engelse baptistenpredikant, leefde in de 18e eeuw. En zijn geschriften worden vandaag de dag nog steeds met zegen en vrucht gelezen. En ik kan ze ook van harte bij u aanbevelen. Lees niet alleen Philpott, maar laat hem ook niet ongelezen. Het was op een late avond dat bij Philpott de bel ging, of op de deur werd geklopt, er een hele eenvoudige vrouw bij hem in de hal stond. En Philpott had uiteindelijk niet zoveel zin meer om iemand te woord te staan. Het was tijd om naar bed te gaan. Hij was ook moe. Maar hij hoorde dat er wat bijzonders aan de hand was. En hij boog zo van boven. Achter de balustrade in die grote hal naar beneden. En dan zag hij die vrouw staan. Hij kende haar wel uit zijn gemeente. Wat eenvoudige vrouw. En die vroeg: dominee, hoe word ik bekeerd? Een vulpot maakte zich met een korte opmerking ervan af. Hij zegt: ga terug naar huis en vraag aan God of hij wilt laten zien wie je bent. Heere, leer mij mijzelf kennen. Bid dat gebed en je wordt bekeerd. Een vulpot ging naar bed en was een paar dagen later al lang die vrouw weer vergeten. Maar een tijd later werd er 's avonds laat weer op de deur gebonst. En de deur ging open en dan stond diezelfde vrouw. En terwijl ze vulpot zag, begon ze te huilen. En ik zeg niet dat het in die tranen zit. Maar toen zei: dominee, ik heb dit gebed gebeden. De Heer heeft laten zien wie ik ben. Maar hoe word ik nu bekeerd? En dat trof vulpot. Ook zijn eigen onverschilligheid daarin. En zijn vrouw gaat nu naar huis en vraagt aan de Heere: Heere, mag ik nu ook zien wie u bent? Nou, dat is eigenlijk de lijn van zondag 2, 3, 4. Er is nog iets aan de hand trouwens in de opbouw van deze zondagen en dat is de persoonlijke en pastorale toon waarmee deze zondagen naar voren worden gebracht. Op geen enkele manier hebben deze twee jonge mannen ervoor gekozen om de dingen op een heel abstracte, leerstellige manier theoretisch of voor te stellen. Dan was het misschien ook waar geweest, hadden we het tegen elkaar gezegd, rechtzinnig in de leer. Maar ze zijn op zoek naar ons hart, deze twee jonge predikanten uit Heidelberg. En het is vooral zichtbaar juist in de zondag die vanavond aan de beurt is, zondag 4. Je zou kunnen zeggen: in zondag 2 is de toon nog wat algemeen. Waaruit kent gij uw ellende uit de wet van God? En dan wordt er ingegaan, ingezoomd op wat die wet van ons eist. Maar eigenlijk zie je al vanaf dat moment de toon van de zondagen persoonlijker worden. Kijk maar even met me mee. In zondag vraag 5 wordt dan gezegd: kan jij... dit alles volkomenlijk houden? En dan is het antwoord: nee, ik. En opnieuw: ik ben van nature geneigd. En opnieuw zie je hetzelfde bij zondag 3 gebeuren. Eerst het algemene: heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Maar aan het slot van die zondag is de toon weer heel persoonlijk gericht op ons hart. Er werd gevraagd: maar zijn wij al zo verdorven? Vraag 8. Dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dus niet het algemene: is de mens dan al zo verdorven dat hij... Nee, van zo'n trant van preken moet de Heidelberger niets hebben. Derde persoon enkelvoud. De mens, Gods kind. Het is steeds u en jij. Persoonlijk gericht op het hart. En dan kwamen die slotwoorden weer opnieuw persoonlijk terug. Ja, wij. En we zagen toen vorige week dat in die wij-vorm en niet een ruimte werd gegeven om ergens weg te schuilen. Maar dat heel bewust gekozen werd voor ja, wij en niet ja, ik of ja, jij of ja, zij. Om duidelijk te maken dat er niemand uitgezonderd wordt bij dit laatste antwoord van zondag 4. Het ging ons allemaal aan. En daarom ook u en jij. En tegelijkertijd, als ik zo luister naar de vragen die in zondag 2, 3 en 4 gesteld worden, hoor ik ook twee herders, zielenherders, leiding geven. Ondanks dat er een afstand ligt van 500 jaar tussen het opstellen van dit geschriftje en deze zondagavond waarop zondag 4 bepreekt wordt. bijna 500 jaar. Ondanks dat zijn de vragen die hier aan de orde komen nog steeds zo actueel. Wilt u een voorbeeld hebben? Nou, laten we eerst maar even kijken naar het antwoord in zondag 4. Er werd gezegd, vraag en antwoord 9, doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet niet van hem eist, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen? En er werd een antwoord gegeven, nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen, maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen, daar wil ik even de vinger bij leggen, door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Door het ingeven van de duivel. In de achterliggende dagen kreeg ik uit uw midden de opmerking, de vraag, ja, maar dominee, hoe zit dat nou bij zondag 3 en Genesis 3? U zei toen wel, dat ging tussen God en de mens. Maar dat was toch maar die slang. En daarachter de duivel. Als die duivel er nou niet was geweest, en trouwens, die duivel was toch ook goed geschapen? Dat was eerst een van de belangrijkste engelen in het hemelhof. Is de zonde dan toch in de hemel ontstaan? En kunnen we er uiteindelijk dan toch niets aan doen? Het gaat me nog niet eens om de manier waarop deze vraag werd gesteld. Dat was een hele betrokken vraag. Laat dat heel duidelijk zijn en daar ben je dankbaar om. Maar wat mij eigenlijk trof op dat moment, is dat de vraag die gesteld werd, en is denk ik ook wel herkenbaar in uw en mijn leven. Ik heb die vraag ook zo vaak voor mezelf gesteld. Als het nou in de hemel niet mis was gegaan. Dan was het op aarde nog steeds goed. Maar dat de Heidelberger catechismus die vraag ook toen aan de orde stelde. En ook toen die vraag herkende. En ook toen aan die vraag geestelijke leiding ging geven. Jongelui, al leven in de tijd van de mobiel, internet, WhatsApp, vliegtuigen, noem maar op. De vragen van het hart zijn nog steeds dezelfde vragen. Toen en nu, en ook morgen. Al hebben we meer mogelijkheden in ons leven, dat betekent niet dat we in 2016 op een andere manier God moeten leren kennen tijdens het opstellen van de Heidelberger catechismus. En ik haal het wat dichter bij huis. Dat betekent dat de manier waarop de Heere werkt in het voorgeslacht, in het leven van je grootouders, dezelfde manier is als waarop hij nu, vandaag wil werken. Ook in jouw leven. Omdat jij en ik niet zijn veranderd. En God helemaal niet. En daar richt zondag 4 zich op God. Laten we maar even kijken naar de vragen, gemeente, zoals die gesteld zijn. En dan wil ik een paar dingen eruit lichten en dus ook een heleboel laten liggen, ook vanwege de tijd. Wat opvalt in deze zondag is dat alle drie de vragen beginnen met God. Kijkt u maar mee, vraag 9, doet dan God? Vraag 10, wil God? Vraag 11, is dan God ook niet barmhartig? drie vragen, en dat maakt deze zondag heel anders dan de twee voorgaande zondagen, zondag 2 en 3, die heel nadrukkelijk keer op keer aandacht vragen voor de Heere. God wordt in zondag 4 helemaal in het middelpunt geplaatst. Zondag 4 wil ons dus als het ware ook voor God plaatsen. Aan het slot van het eerste deel. En wat opvalt is dat de vragen die gesteld worden niet vanuit God worden gesteld, maar vanuit ons. Kijkt u maar mee, daar staat in vraag 9. Doet dan God de mens niet onrecht? Dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen. Vanuit onze positie wordt die vraag naar God toe gesteld. Opnieuw in zondag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Met andere woorden, is er niet nog ergens een kiertje? Staat de deur niet ergens op een kier open? Waardoor we toch op het allerlaatste moment de dans kunnen ontspringen. Al heeft God dan gelijk als hij ons straft? Kunnen we niet op de een of andere manier eronder uitkruipen? Zodat die straf aan ons voorbij gaat. Die derde vraag is ook zo opgesteld. Is dan God ook niet barmhartig? Dat is geen vraag die zomaar even wordt gesteld vanuit een stukje nieuwsgierigheid naar wie God is. Een stukje onkunde en onwetendheid en dat hier dan vervolgens een leraar aan het woord is die vraag ziet als een prachtig aanknopingspunt om het hart van het evangelie zo open te leggen. Er wordt gevraagd naar Gods barmhartigheden. Wat is dat een geweldig mooie vraag. Dat je dan als het ware alle registers van het orgel van het evangelie kan opentrekken om te laten horen en te zien wie de Heere in zijn opzoekende zondaarsliefde is. Nee, die vraag staat hier wel in een context. De toon is opnieuw vanuit ons. Op zoek naar een klein gaatje, vergun me dat ik het zo uitdruk. Om toch nog ergens te proberen onszelf overeind te houden. Ten koste van God. Het klinkt misschien paradoxaal, gemeente, maar deze drie vragen hebben mij ergens geweldig vertroost in de achterliggende dagen. Alleen al dat de opstellers van de Heidelbergse catechismus gewoon de durf hebben om dit zo aan de orde te stellen. Ze hadden ook heel gemakkelijk kunnen kiezen voor de politiek van de struisvogel. En net te doen alsof die vragen niet leeft. Maar gewoon, onbevangen, stellen ze deze vragen aan de orde. Vragen waarvan u misschien vroeger zou horen uit de mond van uw vader of moeder, dat mag jij niet vragen. Want dat is niet eerbiedig. Het heeft me om nog een reden vertroost en ik hoop dat u dat vanavond met mij gaat delen. Dat de opstellers uit Heidelberg deze vraag stellen om ons aan de ene kant helemaal te ontwapenen. Door het helemaal op te nemen voor God. Om ons leven zo te brengen, mag ik het even die oude uitdrukking te gebruiken. Op een gezonde grondslag. Door ons voor God te plaatsen. En ons onder Gods oog, want daar wil zondag 4 ons hebben, compleet vast te laten lopen met onszelf. Laten we maar eens zien, gemeente, hoe de Heidelbergse catechismus dat doet, eigenlijk in drie stappen. Eerst, en dan zit ik bij het u bij vraag en antwoord 9, wordt de vraag gesteld naar Gods rechtvaardigheid. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen. Laat ik eens een heel eenvoudig voorbeeld geven om ook aan onze jongeren en kinderen duidelijk te maken waar de Heidelberger Catechismus ons vanavond wil brengen. Is het niet zo dat de Heere God als het ware de lat te hoog legt voor ons? Ons overvraagt. Stel je nou eens voor, jongelui, dat ouderlingen Voorthuizen en ik voor de aankomende week op de catechisatie met z'n tweeën hebben afgesproken. We gaan het volgende huiswerk opgeven. Komende week Psalm 23 uit je hoofd leren. Nou goed, dat is nog tot daar aan toe. Maar die week daarop spreken we met elkaar af. In de laatste catechisatieweek van het kalenderjaar vragen we aan onze jongeren dat ze het ook in het Hebreeuws kunnen opschrijven. Ik denk dat voordat Voorthuis en ik thuis zijn, een van de ouders al terecht in de telefoon is geklommen. We overvragen onze jongeren. Nou, dat is eigenlijk ook de strekking van deze vraag. Vraagt God niet iets van ons wat we niet kunnen doen? Wat niet kunnen doen? 100% liefhebben. Vanaf het allereerste moment dat je het besef had van leven. Tot en met de laatste dag van je leven. Met je tong. Met je oog. Met je oren. Met je handen. Met je voeten. En dan heb ik het belangrijkste nog niet eens gehad. En dat is met je hart. Dat eist God van ons. Van jou. Nou, ga dat maar eens na. En dan kijken we nog niet eens naar de dingen die je in de achterliggende dagen verkeerd hebt gedaan. We hebben het alleen maar over de dingen die we mogen doen. Volmaakt God liefhebben. Nou, als je daar even over gaat nadenken, gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat. Je zet er een streep onder die afgelopen dagen. Ik heb het nog niet eens over het afgelopen kalenderjaar. Je maakt de balans op. Dan staat het tekort. En nu is de vraag die hier gesteld wordt, ja, maar God weet dat toch ook? Hij weet dat wij zo zijn. De Heere loopt toch al 6000 jaar met mensen mee, door de geschiedenis. Is hij er dan in 2016 niet langzaam maar zeker achtergekomen dat hij van ons dit niet meer hoeft te verwachten? Want wij zijn nu eenmaal zo. Moet God niet wat meebuigen? De pas wat inhouden? Wat meer begrip voor ons tonen? Hij ziet toch ook dat we de dag met goede voornemens beginnen. Waarom laat hij het dan niet zo? Mag ik eens een voorbeeld geven om dit duidelijk te maken, gemeente, wat hier eigenlijk de toon van het antwoord is wat we zo meteen zullen lezen. Stel je voor, jongelui, een van je beste vrienden heeft bij jou 100 euro geleend. Hij heeft dat nodig voor iets. En het is je beste vriend. En je hebt het geld. Dus je leent het. Hij heeft er niks meer voor terug te geven. Geen rente of iets extra's. Als jij mij na 4 weken aan het einde van die maand die 100 euro terug mag ontvangen. De maand verstrijkt. Je wacht nog een paar dagen. Je stuurt een WhatsApp-berichtje of je belt hem op of je komt hem een keer tegen en je vraagt hem, zeg, hoe zit dat eigenlijk met die afspraak die we gemaakt hebben? En je vriend zegt dan met een stalen gezicht tegen je, ja, die 100 euro, dat weet ik ook wel, maar moet je eens goed luisteren, ik heb mijn best gedaan om daar wat van te maken. Het is helaas niet gelukt, ik heb ook geen geld meer. Even goede vrienden, maar zullen we het er niet meer over hebben? Waarom kom jij dan op voor je recht? Want je staat in je recht. En waarom mag God niet opkomen voor zijn recht? Want hij staat zeker in zijn recht. Zo ben jij toch een schaap. Hem volmaakt lief te hebben. En dan gaat het antwoord ook die kant op, gemeente. Laten we het maar even lezen. Er staat in 1 hij, want God heeft de mens zo geschapen, dus volmaakte liefde, dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel van deze gave beroofd. Nee, dat staat er niet. Dat hadden we wel graag willen lezen. Daar staat door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid. De catechismus doet hier als het ware twee dingen. In de eerste plaats eerbiedigt de catechismus de grenzen van de schrift. Door heel sober in te gaan op de plaats van de Satan in de Hof van Eden. Er valt meer te zeggen over de plaats en de herkomst van de duivel dan dat de catechismus hier doet. Misschien zullen we daar op een ander moment nog eens terugkomen in een preek. Maar laten we de duivel ook niet te veel eer geven. Maar wat de catechismus hier als het ware wil aanduiden is dat de duivel op dat moment wel aan het woord was. Maar hij kon en mocht Eva geen zet in de rug geven. Ook niet die vrucht pakken en onder haar neus duwen. Je moet ervan eten. De keus werd door jou gemaakt. En door mij. En daarom staat er heel nadrukkelijk achteraan. Door moedwillige gehoorzaamheid met voorbedachte raden. Laat ik weer een praktijkvoorbeeld geven, gemeente, om duidelijk te maken wat de Heidelberger Catechismus hier wil zeggen. Ik denk aan die avond. Het was een leuk, jong gezin, een fijn stel, zo voor het oog. Onze vriend en broeder had contact gelegd op de werkvloer met een vrouwelijke collega. Zijn vrouw was erachter gekomen dat dat contact verder ging dan alleen maar een collegiaal contact. Het had ook een heel persoonlijk karakter gekregen. En toen we daarover met elkaar in gesprek waren, kwam opeens de opmerking, ja maar dominee, ze kleedt zich ook zo uitdagend. Met andere woorden, het ligt niet aan mij, het ligt aan haar. Nou, u kunt zich voorstellen wat voor pijn die opmerking deed bij zijn vrouw die tegenover hem in de kamer zat. Dat je man zou zitten kijken. Maar vooral dat hij wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. Nou, dat is wat hier gebeurt. Onze verantwoordelijkheid wordt hier in zondag 4 gehandhaafd. En dat doen de opstellers van de Heidelberger Catechismus niet op een horizontale manier. Kijkt u nog maar even met me mee naar de inzet van dit antwoord. Dan doet de opstellers van de Heidelberger Catechismus vanuit God. God handhaaft onze verantwoordelijkheid. Ik heb het wel vaker gezegd, gemeente, en ik zal het in de toekomst beleven en welzijn nog verschillende keren zeggen. Als er één is die onze verantwoordelijkheid volstrekt serieus neemt, dan is dat de Heere tot het uiterste toe. Gelukkig ook maar. Dat God daar niet van afstapt. Maar dat vasthoudt. De tweede vraag in zondag 4, kijkt u met me even mee. Er staat, wil God zulke ongehoorzaamheid, het gaat nu dus niet meer over de duivel, maar over mij, ongehoorzaamheid en afval ongestraft laat. Neen, hij geen zins, maar hij vertoont zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en werkelijke zonde en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen, gelijk hij ook gesproken heeft. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, omdat te doen. Op dat Bijbelcitaat kom ik zo meteen terug. Ik wil even met u een stukje uit de Bijbel lezen. Zo midden in de preek over zondag 4. Kijk met me mee naar Romeinen 3. Romeinen 3, vanaf vers 9. Ik heb dit twee keer eerder gedaan. En dat was in een catechisatielokaal. En ik wil dat met u nu vanavond doen in de uitleg van zondag 4. Ik zal u zometeen ook vertellen wat de twee reacties waren. Toen we dat Bijbelgedeelte zo samen lazen. Voor de jongelui is het niet moeilijk, maar stelt u zich even voor. U zit vanavond in dat catechisatielokaal. En net zoals waarschijnlijk in uw tijd gebeurt het nog steeds zo. Wanneer een Bijbelgedeelte wordt gelezen, wordt dat één voor één door de jongeren zo op de rij af gelezen. En ik zei tegen de jongeren in het lokaal, jongelui, we kunnen de Bijbel op twee manieren lezen. Onpersoonlijk en algemeen. En ik ben bang dat wij dat vaak zouden doen. Ik wel. Zo oppervlakkig zijn we. We kunnen hem vanavond ook heel persoonlijk lezen. En laten we dat maar eens doen. Ik zei tegen de jongeren, we beginnen bij vers 10 en we lezen nu heel persoonlijk, dat doen we als volgt. Er staat in vers 10 gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één, en we lezen hem nu persoonlijk. Ik ben niet rechtvaardig. En zo gingen we de rij af, ik lees het even. Vers 11. Ik ben niet verstandig. Ik zoek God niet. Ik ben afgeweken. Ik ben onnut geworden. Ik doe niet goed. Mijn keel is een geopend graf. We gingen zo verder en opeens zegt er een jongere, als het zo van mij hoeft, dan hoeft het niet. En ik kan die reactie nog begrijpen ook. Want leest u even met me verder in Romeinen 3. En dat is wel wat de Heere van u en mij vraagt als het gaat om het Bijbellezen, ook dit gedeelte. Dan staat er aan het slot, en ik lees dat weer even persoonlijk, vers 19. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot mij die onder de wet is, opdat mijn mond gestopt worden en ik voor God verdoemelijk ben. Amen. Toch? De gehele wereld. Dus ik ook. Of pas je daarvoor? Is dat nou je hoogmoed? Je trots? Is wel het vonnis van God over ons leven? Kijk maar naar het slot van antwoord 10. Daar werd gezegd: beide over de aangeboren en werkelijke zonde. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Dat is een ander woord voor Gods verdoemenis. En dan staat er heel nadrukkelijk achter: de Heidelberger Catechismus is niet zo scheutig in het expliciet citeren van de Bijbel. Normaal gesproken staat er een onder een antwoord altijd een Bijbelverwijzing. Maar hier wordt voor de tweede keer in de Heidelberger Catechismus heel nadrukkelijk de Bijbel aangehaald. Er staat: gelijk hij gesproken heeft, hij met een hoofdletter God gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Er staat niet Mozes zegt, het komt bij Mozes vandaan. Er staat ook niet Paulus zegt, Paulus citeert het ook nog een keer in Galaten 3. Er staat: God zegt dit. De tweede reactie in het catechisatielokaal. Toen werd Romeinen 3 helemaal zo gelezen. Tot en met het laatste vers. Het was stil en we keken elkaar aan. En opeens zijn je jongeren zomaar vanuit het niets. En ik was ergens ook heel blij met die opmerking. Ja, maar dominee, God is toch ook liefde? Hij heeft zijn zoon gezonden. Die is voor ons gestorven. Nu moeten wij in hem geloven. Dan ben je behouden. Zondag 10 zegt het net iets anders, maar bedoelt hetzelfde. Is dan God ook niet barmhartig, liefde? Wat ligt die vraag dicht in ons hart, vindt u niet? Je kan wel naar zo'n jongere kijken, maar hij zegt het denk ik namens ons allemaal, of niet? Dat gevoel bekruipt mij wel als je Romeinen 3 leest op dit meeste manier en aan het slot de gehele wereld voor God verdoemelijk is. Dan denk je toch ergens bij jezelf, ja, maar God is ook nog liefde. Hij zegt het wel, maar hij bedoelt het niet. En de Heidelberger Catechismus gaat daar helemaal niet in mee. Laten we maar even kijken naar dat antwoord wat dan wordt gegeven. Dan staat: God is wel barmhartig, liefde. Maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, haar lichaam en ziel gestraft worden. Waarom gaan deze twee jonge mensen niet mee in onze redenering vanavond? Als het dan zo dichtbij komt bij u en bij mij, en als het oordeel van God over je leven wordt geveld vanavond, hoe je daar voor de rest op reageert: God zegt dit en daarom is het waar. Daarom zijn we ook niet te verontschuldigen. En daarom gaan we verloren. Als er geen wonder in je leven gebeurt. Dan ga je echt verloren. Mag ik daar even bij stilhouden, gemeente? Misschien vindt u het een hele rare vraag. Gelooft u nog in de hel? Nou, dominee, hoor ik iemand zeggen. U kent natuurlijk de Bethelgemeente nog niet goed genoeg. U loopt u net 5 zondagen rond. Maar wij zijn rechtzinnig in de leer. Mag ik eens een praktijkvoorbeeld geven? Het zou zomaar hier in Sliedrecht kunnen gebeuren. Het is in ieder geval gebeurd in een gemeente zoals de Bethelgemeente. Het was op de zondagschool. De juffrouw vertelde aan de kleine kinderen in de klas niet alleen dat ze een nieuw hart moesten krijgen, maar ook als ze geen nieuw hart kregen en ze onbekeerd verder bleven leven, ze voor eeuwig verloren gingen. En ze deden dat niet op een overdreven manier. Ook niet op een doorgezakte manier. Laat dat heel duidelijk zijn, gemeente. Je kan preken over de hel op een godonterende manier. Zoals helaas ook in kringen aan de rechterzijde van de gereformeerde gezinte te veel gebeurt. Gemeenten worden ermee doodgepreekt. Maar de juffrouw had voor de vertelling haar handen gevouwen. En ze had haar kinderen lief. Diezelfde week ging de telefoon bij de juffrouw. Een moeder aan de telefoon uit haar gemeente. Of ze alsjeblieft niet meer over de hel wilde spreken, want haar dochtertje had niet meer kunnen slapen. En ze moest goed bedenken dat alle kinderen schaapjes van de goede herder zijn. Mag ik het eens wat dichter bij huis trekken? Ik weet zeker dat er in deze kinderrijke gemeente er ook kinderen zijn die 's nachts niet kunnen slapen of 's avonds niet kunnen slapen. Die soms huilend bij hun bed van hun vader of moeder staan. Omdat ze een nieuw hartje willen krijgen. En weten dat ze zo niet kunnen sterven. Wat doe je dan als vader en als moeder? Praat je het weg? Stel je God voor als een God vol liefde, die van alle kinderen houdt en daarom ook van jou. Ja, dan zus je je kind in slaap. Een dodelijke slaap. Of ga je op de knieën met je zoontje of dochtertje? Vraag je samen om een nieuw hart. Zondag 4 wil ons daarbij hebben, gemeente, bij het godsbeeld van ons en onze kinderen. Hoe spreken we over God? Hoe zingen we over God? Hoe spreken we tot God in ons gebed? Hoe preken we over God? Zul je daarop letten, jongelui, als je elders kerkt? Komt het onderwerp van het gericht, het hel, het oordeel, ook in die prediking aan de orde? Of wordt het zomaar even aangestipt, terloops? Of verzwegen. Zondag 4 stelt het heel bewust aan de orde. En dat doet zondag 4 op 2 momenten. Dat doet zondag 4 allereerst, laten we maar even kijken nog naar het slotantwoord, gemeente. Dat doet zondag 4 allereerst om God te rechtvaardigen. God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En dan staat er daarom, hij zijn gerechtigheid. Er staat niet de gerechtigheid of gerechtigheid, er staat zijn gerechtigheid. Toen dat woord voor de eerste keer viel in zondag 2, heb ik u het uitgelegd aan het voorbeeld van een huwelijk. Elkaar recht in de ogen kijken. Nou, zo was het oorspronkelijk dat God ons recht in de ogen kon en wilde kijken. En al zijn wij dan met onze rug naar God toe gestaan en kijkt de Heere vanaf dat moment tegen ons achterhoofd aan, nog steeds vraagt de Heere van ons volmaakte liefde. En als dat miskend wordt, dan is God toch eerlijk. Als hij van zijn kant daarop reageert. Waarom moet hij zich aanpassen aan ons? Als de schuld bij ons ligt. Deze twee lijnen, gemeente, die zondag 4 aanstipt, zijn de grondlijnen in de Heidelberger Catechismus tot en met zondag 52. Ik zal dat zo meteen illustreren. Maar juist omdat de Heidelberger Catechismus het zo nadrukkelijk voor God opneemt, wil ik dat vanavond ook gewoon even heel praktisch uitwerken. Naar twee kanten toe. In de eerste kant, maar gewoon heel praktisch. Ook in de richting van wat u en ik lezen. Wellicht heeft u dat voorbeeld wel een keer gehoord. Het loopt weg uit een van de geschriften van Max Lucado. Populaire schrijver. Die zo vermoed ik ook onder ons, ik denk, best wel veel gelezen wordt. Het kan zijn dat u nooit van hem gehoord hebt. Ik weet zeker dat er verschillende zijn die hem wel lezen. In een van zijn boekjes schetst Max Lucado het voorbeeld van een rechter. En u en ik zitten dan in de beklaagde bank. Het vonnis wordt over ons leven uitgesproken. Nou, dat hebben we vanavond in zondag 4 gehoord. Doodschuldig. En dan schrijft hij verder. Op dat moment stapt de rechter op van zijn stoel, loopt zo naar beneden, naar de beklaagde bank, en zet die persoon die daar veroordeeld wordt aan de kant. En hij gaat daar op de plaats van de veroordeelde zitten. Want die rechter is ook vader en de veroordeelde is zijn zoon. Dat is een geweldig mooi voorbeeld. Toch? Denk je dat is in, jongelui, een rechtszaak? De rechter spreekt het oordeel uit volgens de rechten, de wetboek. En als die klaar is met spreken, dan begint zijn vader hard te kloppen. Hij gaat naar beneden, zet zijn zoon aan de kant. En zegt tegen die jongen, dat vonnis wat ik heb uitgesproken, dat ga ik nu voor jou dragen. Max Lucado projecteert dat voorbeeld op God. En dan gaat het mis. Tussen dat voorbeeld en zondag 4 ligt een hele grote kloof. Zondag 4 zegt, de rechter blijft zitten en handhaaft zijn eis. Dat doet zondag 4 niet alleen om de rechtvaardigheid van die rechter te onderstrepen. Dat doet zondag 4 ook om ons op onze plaats te zetten, en dat hebben wij hard nodig. Maar zondag 4 wil op zo'n manier ook ruimte maken voor die ander met een hoofdletter. Die borg en middelaar, die tussen de rechter en mij in gaat staan. Namens zijn vader komt de zoon tot mij. Daar heb je een voorbeeld waar het in het godsbeeld misgaat. En dan heb je een hele andere boodschap. Al gebruik je het woord evangelie, al gebruik je het woord geloof, al gebruik je het woord liefde, het krijgt een totaal andere inhoud. De laatste lijn die ik vanavond trek. Ik richt me vanavond heel direct aan het einde van dit eerste deel van de Keidelberger Catechismus. Tot u die door genade mag weten wat uw enige troost in leven en sterven is. En ik wil vanavond aan het slot van deze preek aan u vragen, hoe heeft u geluisterd naar de preek over zondag 2, zondag 3 en zondag 4? Ging je al luisterend in je herinnering terug naar daar en toen? Toen de Heere in je leven begon te werken? Toen je schuld werd opengelegd? Toen je ontdekt werd aan je zonde, toen je door Gods genade langzaam maar zeker gebracht werd bij het recht en moest buigen. En al buigend ook de ogen gevestigd werden op het kruis, op de stervende middelaar. En zat je misschien wel in de afgelopen 3 zondagen heimelijk ook zo te luisteren of de dominee die weg ook zo bepreekt. Misschien had je bepaalde momenten ook kritiek. Maar in ieder geval zat je te luisteren met dat in je achterhoofd. Mag ik het u vanavond eens gewoon op de man af zeggen? Dan ben ik bang dat u zondag 2, 3 en 4 nog nooit goed gelezen hebt. Die willen u niet brengen in het verleden. Daar en toen. Die willen u brengen nu op uw plaats voor God. Zal ik het eens uitleggen aan de hand van de Heidelberger Catechismus zelf. We kijken even naar zondag 2, zo aan het slot. Zondag 2 kwam met die belijdenis, kunt gij dit alles volkomen houden? En er werd er gezegd, nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Houdt u die uitdrukking even vast. Ik ben geneigd. En blader even met me mee naar zondag 23. Zondag 23, de zondag die handelt over de rechtvaardiging door het geloof. Dan wordt gevraagd in zondag 23, vraag en antwoord 60, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En dan is het antwoord alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mij mijn conscientie, mijn geweten aanklaagt dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb. Let u even op wat er nu staat. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Nog steeds geneigd ben om God en mijn naaste te haten. Dat is zondag 23. Daar spreekt geen bekeerde man of vrouw. Je kan bogen op de weg die de Heere met hem of haar in zijn leven heeft gehouden en daar een rustgrond van heeft gemaakt. Je kan etaleren met zijn bevindingen, teksten en versjes. Hier in zondag 23 spreekt iemand die niets heeft om op terug te vallen. Dan alleen maar God. Nochtans God. Dat houdt niet op bij zondag 23. Ik trek even de lijn door en dat is dan de laatste voor vanavond. Naar een van de laatste zondagen, de behandeling van het gebod vergeef ons onze schulden. Zondag 51, de ene laatste zondag van de Heidelberger Catechismus. Daar worden die woorden, vergeef ons onze schulden, zondag 51, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, als volgt uitgelegd. Wil ons bekeerde mannen en vrouwen? Nee, wil ons arme zondaren. al onze misdaden. En ook de boosheid die ons altijd aanhangt. Hier kom ik dus nooit bovenuit. Om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat onze ganse voornemen in onze naaste van harte te vergeven. Ja, dan begrijp ik ook inderdaad Maarten Luther op zijn sterfbed. Wij zijn en blijven bedelaars. Amen.